Johannes, het 11e hoofdstuk, beginnend met het 18e vers, zou ik willen lezen. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij hen vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal weer opstaan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof gij dat? Zij zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou, en let daarop. En dit gezegd hebbende, ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende, de Meester is daar en hij roept u. Laten we bidden. Hemelse Vader, bekrachtig die woorden aan onze harten vanavond, terwijl wij nu op u wachten. Uw woord, uw dienstknecht en de tekst is geheel aan u toevertrouwd. In Jezus Christus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Mijn doel waarvoor ik hier ben, is om te proberen het volk van God te helpen. Niet zozeer om te bidden en handen op de zieken te leggen, maar dat zij Jezus Christus in ons midden mogen herkennen, de Zoon van God in ons midden. We spreken vanavond over dit onderwerp, toen kwam Jezus en riep, nu over deze tijd waarvan wij spreken, het was een erg verdrietige tijd. Als u ooit het verhaal gelezen heeft in het leven van onze Heer, komen we erachter dat hij een grote vriend was van deze jongen, Lazarus. Hij was vertrokken en kwam om bij Martha, Maria en Lazarus te wonen. En ze waren grote vrienden. Hij was als een herder voor hen, een echte vriend, en maakte een kleinigheden voor hem om te dragen. Een jas om te dragen, geloof ik, beweren ze. En het was als één geheel geweven, zonder naad. En dan hadden zij dingen voor hem gedaan, omdat zij in hem geloofden. Zij hadden geloofd en hadden dat gezien. Ze hadden de kerk enzovoorts verlaten om hem te volgen. En dat was een groot iets in die dag, dat zelfs de straf ervoor de dood kon zijn om erbij vandaan te gaan. Maar Jezus, deze kerel die rondging, zoals zij beweerden, hun kerken opbrekend en kwade dingen zeggend over hun priester enzovoorts, hij had een grote schade toegebracht, dachten zij. En zelfs om hem te belijden zou zijn om buiten de synagogen te worden gezet. En als je dan uit de kerk bent, ze dachten dat je geen kans op verlossing had. Als je niet tot een van hun sekten behoorde, zoals fariseeën, sadduceeën of zoiets, er was geen verlossing als je daar buiten stond. En als zij het recht hadden, de sleutels, en zij konden je er gewoon uitschoppen als ze het wilden, dat was wat ze zelf zeiden, geen wonder dat Jezus zei, gij door uw traditie hebt het woord Gods ontkracht. Ziet u? En nu heeft het zich opnieuw herhaald. Want we weten allemaal dat de geschiedenis zich om de zoveel tijd herhaalt. En het is droevig om te zeggen, maar het werd geprofeteerd dat het zich zou herhalen en het heeft het opnieuw gedaan. We ontdekken dat er niet zo best over Jezus gedacht werd. Vaak willen mensen de man die het niet met hen eens is veroordelen. Wij behoren dat niet te doen. We kunnen het met elkaar oneens zijn, maar alsnog vriendelijk wezen. Als ik het niet eens kon zijn met een mens, en hem toch liefhebben en voor hem bidden, en het oneens met hem zijn op basis van de schrift en voor betere verlichting, dan zal ik hem niet zeggen. Ik wil het altijd vriendelijk met hem oneens zijn, omdat ik hem liefheb. En ik wil zeker niet dat hij verloren gaat. En hij zou hetzelfde met mij moeten doen. We willen niet verloren gaan. En we moeten onze gedachten baseren op wat het woord zegt. Laat het woord waarheid zijn. Niet onze geloofsbelijdenis of wat onze gedachten, maar wat hij zegt. geen eigen uitlegging, alleen maar wat het woord zei. Laatst op een avond deed ik iets en het leek oneerbiedig bijna. Ik geloof dat het bij een ontbijt voor predikers was, laatst, 's morgens. Ik daagde Jezus voor het gerecht. Ik zei, net zoals ze het toen deden, zo doen ze het vandaag. Misschien zou het goed zijn als ik het even een ogenblik herhaal, als we de tijd hebben. Nu, zei ik, vandaag ontdekken we dat in Luther's reformatie, hij, in de tijd daarvan, hij zei dat de rechtvaardige door geloof zal leven. De mens die gelooft, hij, die heeft het. Maar we ontdekten dat velen van hen zeiden dat ze geloofden en hadden het niet. In de dagen van John Wesley, als zij de tweede zegen kregen, zo noemden zij het, heiliging, volkomen heiliging, werden ze blij en juichten. Iedereen die juichte, had het. Maar ze ontdekten dat ze het niet hadden. Velen van hen juichten en hadden het niet. De dagen van Pinksteren, ze zeiden, nu is het herstel van de gaven gekomen, de doop van de geest. Hij die in tongen spreekt, heeft het. We ontdekken dat velen in tongen hebben gesproken en het niet hadden. Dus zeggen ze, wel nu, de vrucht van de geest, dat is wat het was. Oh nee, niet de vrucht van de geest. Christian Science heeft dat, waar nauwelijks liefde is de vrucht van de geest. Dan, en ze hebben meer liefde dan wie dan ook, en verloochenen de godheid van Jezus Christus. Noemen hem slechts een profeet, slechts een normaal mens, ziet u, dus dat doet het hem niet. Laat ik me dat eventjes afvragen. Laten we Jezus voor het gerecht dagen. En God vergeve me voor deze bewering vanaf het podium, maar ik zal voor een ogenblik tegen hem zijn. Alleen maar om u het licht te brengen, ziet u? Nu heb ik u mensen hier vanavond, ik spreek tot u. Ik was terug in een andere tijd toen Jezus van Nazareth op aarde was. Ik kom tot u en om met u te argumenteren tegen deze kerel, Jezus van Nazareth. Nu, we weten allemaal dat God liefde is. De Bijbel zegt dat hij dat is. In orde. En de liefde? De geest is langmoedigheid, vriendelijkheid, geduld, zachtmoedigheid enzovoort en liefde. Nu zou ik zeggen, ik wil u iets vragen. We zullen nemen wat we kennen, een christen. Kijk naar deze oude priester van u. Zijn overgrootvader was een priester. Hij moest geboren zijn in dat geslacht van Levieten om een priester te zijn. We ontdekken nu, hij heeft geen jeugd gehad zoals de rest van jullie het had. Wat doet hij? Hij offert zichzelf op. Hij bevindt zich daar om het woord te bestuderen, het woord van God. Hij gaat er doorheen, dag en nacht, moet elke letter ervan kennen, elk woord op de boekrol. Hij moet het uit zijn hoofd kennen. Er is gewoon iets mee dat hij het moet weten. En dan, buitendien, toen uw vader en moeder getrouwd waren, wie heeft hun als man en vrouw verenigd? Uw godvruchtige oude priester. Wie was het die naar uw vader kwam toen hij in nood was en wat geld op zijn boerderij verschuldigd was? Dat de hypotheekverstrekkers het zouden nemen? Wie stond hem terzijde? Uw goede oude priester. Wie stond daar bij uw moeder in de kamer toen ze geboorte aan u gaf? Goede oude priester. Wie komt naar u toe als u ziek bent en behoeftig? Uw goede oude priester. Wie was het die u zegende en u aan God toevertrouwde en u de achtste dag besneed? Uw goede oude priester. Toen uw vader en moeder op het punt stonden om te scheiden, wie bracht hen weer terug bij elkaar, hield hen bij elkaar? Uw goede oude priester. Wanneer er problemen in de buurt zijn, wie bekommert zich erom? Uw goede oude priester. Zeker. Nu deze goede oude priester weet dat de Bijbel zei dat God een lam als offer vereist. Velen van u mannen zijn zakenlieden, dus u houdt geen schapen. Toch vereist God een schaap. Ze maakten daar een paar stallen, ze verkochten hun schapen, zodat de zakenlieden erheen konden gaan en het konden kopen en een offerande voor hun ziel offeren, wat God vereist. Wat deed deze jonge kerel, genaamd Jezus? Waar kwam hij vandaan? Werd gezegd dat hij maagdelijk geboren was? Wie heeft er ooit van zulke onzin gehoord? Wij weten dat zijn moeder hem kreeg voordat zij en Jozef geboren waren, of zij en Jozef getrouwd waren, werd hij geboren. Nu we ontdekken dat hij een slechte naam heeft om mee te beginnen. Welke lidmaatschapskaart heeft hij? Als hij een godvruchtig man was, tot welke groep is hij toegetreden? Toen uw priester studeerde om het woord te kennen, hier komt hij eraan, afbrekend wat hij heeft opgebouwd. Zou u dat God noemen? Zeker niet. Nu, laatst toen uw priester die plek daar had gemaakt, de en voorwaar u het offer kon kopen, wat deed deze jonge kerel? Vriendelijkheid? Hij sloeg, knoopte enkele touwen aan elkaar, wat vlas en leertjes, en keek uit over het volk met toorn, schopte die tafels omver en sloeg ze eruit. En u noemt dat vruchten van de geest, op hen neerkijkend met toorn? En kijk, de man zijn mogelijkheid ontnemend om Jehovah te aanbidden. De zakenman wil hem aanbidden. Hij houdt geen lammeren en hij ging daarheen om het te kopen. En hij keerde het om en schopte ze en dreef hen eruit. Wie heeft er daar de vrucht van de geest? Ziet u? Daar hebt u het. Ziet u, niet vrucht van de geest, niet spreken in tongen, niet juichen. U zegt, dan, broeder Brennan, wat is het bewijs? Wat is het bewijs? De betuiging van het woord in het uur. Zij hadden de Bijbel. Het was precies wat Jehovah zei dat zou gebeuren. Het heeft geen enkele uitleg nodig. Het werd daar uitgelegd. Daar waren uw priesters, daar was alles wat ze hadden en al het andere net zo geroutineerd en zo, maar toch faalden zij om het woord te zien. En hij maakte dat woord levend voor dat tijdperk. Dat is het bewijs van dat tijdperk. Luther had het bewijs van zijn tijdperk. Wesley van zijn tijdperk. Pinksteren van zijn tijdperk. Maar wij zijn in een ander tijdperk. Die dingen zijn goed, maar zoals de baby heeft een vinger, een oog en neus gekregen. Maar na een poosje moet hij een menselijk wezen worden. Hij moet een volgroeid kind worden. Dan geboren worden, een ziel, lichaam, geest hebben, rond kunnen bewegen. Nu ontdekken wij dat, dit alles, Jezus had het verklaard. En slechts een paar, slechts diegene die hij bestemd had tot leven, zagen hem. Geen grote menigten. Zijn menigten konden nooit zoals Caiaphas' menigten zijn. Wel ja, Caiaphas had de hele natie bij elkaar kunnen roepen. Jezus riep maar een paar bij elkaar. Niet velen kenden hem. Duizenden maal duizenden toen hij op aarde kwam. Hij doorliep de aarde en ze hebben zelfs niet eens geweten dat hij hier was. Zo zal het opnieuw zijn. Hij zal tot degenen komen die tot leven geroepen zijn. Hij weet wie tot leven geroepen is. En hij zal niet, het is zijn zaak om daar zorg voor te dragen. Nu merken wij op dat zij dan uit de kerk kwamen en zij hadden hem geloofd. Alles wat het woord over hem gezegd had, daar was hij. En op een dag verliet hij hun huis. Ik wil spreken over drie dingen. Jezus was vertrokken, de dood was gekomen en alle hoop was verdwenen. Ik wil een paar minuten over die drie dingen spreken. Jezus was vertrokken en toen hij wegging kwamen moeilijkheden op. Nu wanneer hij u verlaat of uw huis waar u woont, is moeite onderweg. Satan heeft een open deur wanneer Jezus weggaat. Hij was weggegaan en zodra hij dat deed, toen kwam de dood binnen. En wanneer Jezus eruit gaat, komt de dood binnen. Afgescheiden te zijn van hen betekent de dood. Dus de dood kwam binnen toen Jezus eruit ging. En de dood was bij Lazarus blijven rondhangen. En toen degene waarin zij geloofden en die zij lief hadden, ze hadden hem bericht gezonden om voor Lazarus te komen bidden, omdat ze hem gezien hadden en wisten dat hij God kende. Dat wat dan ook, God, Martha drukte het daar toen zo uit, alles wat u nu ook tegen God zegt, God zal het doen. Zij erkende dat hij en God één was. Hij was het woord van het uur, dus erkende zij dat. En zij wist dat als zij ooit maar met hem in contact kon komen, maar hij was weg en ze konden hem niet te pakken krijgen. En zij stuurden iemand naar hem en in plaats van te komen ging hij verder weg. En toen stuurden ze opnieuw en in plaats van te komen ging hij verder weg. Soms vragen wij ons af waarom deze dingen gebeuren. Maar zegt de schrift niet dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben? Hij weet wat hij aan het doen is. Als hij talmt, is dat in orde. Hij weet wat hij aan het doen is. Er was een bedoeling mee. We ontdekken dat hij zei in Johannes 5, 19, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. De vader had hem verteld om weg te gaan en zoveel dagen weg te blijven. Nadat de dagen voltooid waren, toen zei hij wat hij toen zei, dat onze vriend Lazarus slaapt. En hij zei, wel, het gaat goed met hem. Hij zei, hij is gestorven en ik ben blij om u dat ik daar niet was. Omdat zij geprobeerd hadden hem ertoe te krijgen naar hem toe te gaan, om hem te genezen of te zeggen wat er moest worden gedaan. Maar hij wist wat er moest worden gedaan. Dus had hij precies gedaan wat hem werd opgedragen te doen, wegblijven. Als u hem opmerkt bij het graf toen hij terugkwam, hij drukte dat uit toen hij terugkeerde en dit huis vond. Alle hoop was verdwenen. Lazarus was gestorven. Elk uur waren zij blijven denken, hij zal misschien op het toneel komen. Hij zal misschien op het toneel komen. Hij zal misschien terugkomen. Ten slotte stierf hij, de adem verliet hem. Zij gingen naar buiten, balsemden hem, haalden het bloed uit zijn lichaam, wikkelden hem in linnen, kruiden en balsemden hem en legden hem in het graf. Plaatsten een steen over het graf, wat hun gewoonte van begraven was in die dagen, een gat in de grond, misschien wel in de rots, en een steen daarbovenop leggen, dat was hun gewoonte. Eerste dag ging voorbij, tweede dag ging voorbij, derde dag ging voorbij, vierde dag ging voorbij. De man lag al te rotten in het graf. Zijn neus was waarschijnlijk ingevallen. Ik denk dat het eerste is wat invalt, is de neus. En hij was al aan het rotten. Zijn vlees was teruggegaan tot de stof der aarde. Of was terug aan het gaan. Zijn ziel was 4 dagreizen ver ergens van hem vandaan. Alle hoop hem ooit weer te zien in dit leven was verdwenen. En dan, toen alle hoop verdwenen was, ze hadden gewacht, misschien als hij de eerste dag komt, tweede dag. Nee, toen stierf hij en hij was niet gekomen. Toen zette de wanhoop in. Na een poosje was er iemand die haar moet hebben verteld, de meester is buiten. Hier gaat Martha over de straat. Jezus kwam in dat donkere uur toen alle hoop verdwenen was. Dat is meestal wanneer hij komt, ziet u. Hij komt precies op dat donkerste moment. Dan verschijnt Jezus op het toneel. Let nu op. Hij kwam en vroeg naar Martha. Zijn aanwezigheid bracht nieuwe hoop. Maakt niet uit of de jongen dood was, toch brengt zijn tegenwoordigheid nieuwe hoop. U zou hier vanavond kunnen zitten, mijn vriend, waar de artsen u hebben opgegeven met kanker, hartkwaal, misschien wel in een rolstoel, kreupel. Heel de wetenschap heeft gezegd dat er geen hoop meer voor u is. De kalkafzetting heeft op uw botten knobbels gevormd, zodat u ze niet meer buigen kunt. Of uw hart is zo slecht, de dokter zegt dat u elk ogenblik heen zou kunnen gaan. Oh, en grote aantallen mensen met kanker en TB. Misschien de laatste hoop die u hebt. En het lijkt erop dat de dokter u heeft opgegeven. Maar toch, om te zijn in de tegenwoordigheid en herkenning van de tegenwoordigheid van Jezus Christus brengt opnieuw hoop. Iemand kan het u zelfs vertellen. Misschien hebt u er nooit eerder van gehoord, maar laat iemand zeggen, ik weet waar er een kerk is, zij geloven in God en zij bidden voor de zieken. Snel, nu u staat op het punt te sterven, zie, er springt nieuwe hoop op. Dat gebeurt altijd. In dat donkere uur, dan is het meestal wanneer iemand er iets over zegt. U over Jezus vertelt. Zijn tegenwoordigheid bracht nieuwe hoop. Mogen het vanavond hetzelfde doen, zoals het gisteravond heeft gedaan. Wanneer wij dat betuigde woord zonder enige zweem van twijfel zien, dat gemanifesteerd is en bewezen, dat die Jezus, die 1900 jaar geleden leefde, die stierf op Golgotha, op de derde dag opstond en aan die discipelen verscheen en hun ogen opende en deze belofte van de dag deed, hier vanavond nu midden in onze tegenwoordigheid is. Het zal ongetwijfeld hoop bij de mensen brengen. Nieuwe hoop ligt op. Misschien zei iemand, de kerk is al een poosje aardig droog. We hebben geen goed vers water gehad, al enkele maanden lang. We hebben geen opwekking gehad. Lijkt alsof iedereen zo stilstaat of zoiets. We gaan gewoon naar de kerk en zingen een lied en horen een paar boodschappen en gaan terug. Maar plotseling, wanneer we dan droog beginnen te worden, dan komt Jezus op het toneel. Verfrist ons, brengt ons iets nieuws. Hij is er altijd om dat te doen. Nieuwe hoop komt wanneer Jezus binnenkomt. Zijn tegenwoordigheid brengt nieuwe hoop. Zij wist dat hij dat gemanifesteerde woord van God was. Zij had dat tijdperk gezien. Of, als ze dat niet had, zou zij nog steeds orthodox zijn geweest. Zou zij nog steeds tot de kerk hebben behoord. Maar zij had dat beloofde woord gezien. Zij had dat beloofde woord door hem gemanifesteerd zien worden. En zij wist dat hij dat levende woord was. En toen zij ervan hoorde, kon het haar niet schelen hoeveel haar bekritiseren of wat ook maar. Zij ging naar hem toe zo hard als ze maar kon gaan, ziet u. Zij wist dat hij dat gemanifesteerde woord was. Zonder twijfel dat zij over het verhaal van Elia in zijn dagen gelezen had. Nu, hij was Gods gemanifesteerde woord in die dag. Hij was een profeet. En het woord van de Heer komt tot de profeet. En er was een vrouw daarin die een kleine baby had, die haar gegeven werd door een zegen waarmee de profeet haar had gezegend. En zij kreeg het kind. Op een dag omstreeks 11 uur moet hij een zonnesteek hebben gehad. Hij was buiten op het land met zijn vader. De Bijbel zei niet, zeg niet dat het een zonnesteek was, maar hij begon te roepen, mijn hoofd, mijn hoofd. Om ongeveer 11 uur op de dag. En hij, de vader, had een knecht om hem naar huis te brengen. Hij lag op zijn moeders schoot ongeveer tot de middag, werd zieker en zieker en stierf tenslotte. En nu, in plaats van wanhopig te gaan worden, alle buren kwamen gillen binnen en gingen tekeer, maar die standvastige moeder, haar baby was dood. Zij bracht hem boven in die kleine kamer die zij voor de profeet had toebereid en legde hem op zijn bed op die manier. En ze zei tot de knecht, zadel voor mij een muilezel en rijd rechtstreeks. En stop niet, tenzij ik het u zeg. Tjonge jonge, dat is het. We hebben geen tijd om te debatteren en ruzien. Die dag is voorbij. Laten we verder gaan. We moeten daar komen. We hebben een nood. En dus zei hij, ga voort en laat mij zonder ophouden doorrijden, tenzij ik het u zeg. En zij gingen tot ze bij Elia kwamen. Elia, die een man van God was, niet zoals Christus. Christus wist alle dingen, want hij was God. Elia was een deel van God. Dat was Christus in Elia. En dat was de boodschap van het uur. Want het woord van de Heer voor dat uur was met die profeet. Jezus was de volheid van al die profeten. Elk van hen manifesteerde hem slechts. Dat is alles. Helemaal van Jozef, van 30 zilverstukken, overal hij beelde Christus uit. Zo ook Mozes. David zat als een verworpen koning op de heuvel, weende omdat hij verworpen was. 800 jaar later zat de zoon van David op een heuvel. Dat was de geest van Christus in David daar. En hij, jongen, hij was beide wortel en nageslacht van David. En zo zat hij bovenop de heuvel, wenend, als een verworpen koning. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u willen beschermen, gelijk een hen haar kuikens. Wat was het? Het was Christus daar toen. Het was Christus die weende toen David het lied schreef, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Al mijn beenderen, zij schouwen mij aan. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld. Zij hebben het lot om mijn gewaad geworpen. Dat was Christus die in David sprak. Dat is juist. Hij was de manifestatie van het woord. Christus kwam om die dingen te vervullen die door de profeten werden gesproken, want het woord was met de profeten. Hij zei dat gisteravond in de les, dat hij kwam om te vervullen wat de profeten over hem hadden gezegd, omdat zij het woord hadden. En Elia was Gods profeet, het woord van die dag. Dus de Tsunamitische vrouw bleef bij die profeet totdat hij kwam en de kracht van God manifesteerde en op de baby ging liggen en de baby tot leven kwam. Nu, Martha moet dit hebben herkend. Hoewel zij het druk had om voor het huis te zorgen, afwassen enzovoort, maar daar bekende zij kleur. Ze liet zien wat werkelijk in haar was. Ze ging hem onmiddellijk halen. Als God in Elia was, moest God in Christus zijn, omdat hij bewezen had dat hij die persoon was. Amen. Daar houd ik van. Die vastbeslotenheid. Ze gaat naar hem toe, ze moest hem bereiken, en daar ontdekte ze, toen ze bij hem kwam, bij hem, nu bedenk, wist dat hij nooit had veranderd, dat God nooit zijn programma verandert. Als hij in Elia was en de doden kon opwekken, was hij in Christus en kon de doden opwekken. Hoewel hij het niet had gedaan, omdat hij dezelfde God is. Evenmin is hij nu veranderd. Evenveel God vanavond als hij ooit is geweest. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en altijd. Hij verandert niet. En hij wist dat zij wist dat het in hem was. Let op, binnen slechts enkele minuten werd het bewezen toen ze hem iets over haar broer zei. En ze zei, Heere, ik geloof dat u bent. En hij zei, ik ben de opstanding en het leven. Al ware hij ook gestorven, toch zal hij leven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Ik ben. Dat is de ik ben die in de brandende struik was met Mozes. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Ik was de muur. Ik ben nog steeds hem. Ik ben de opstanding en het leven. Hij die in mij gelooft, al ware hij dood, toch zal hij leven. Een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Na deze grote zekerheid die zij had, dat hij het beloofde woord was, toen hij zei, aangezien hij een profeet was, kon hij niet liegen. Daarom hij, toen hij zei, ik ben de ik ben hem die de opstanding en het leven is. Ze zei, ik geloof dat u die bent, de zoon van God die in de wereld zou komen. Hoewel mijn broer dood is, daar ginds in het graf ligt, is hij, zijn lichaam vergaat nu, maar ook nu. Alles wat u zegt, het zal gebeuren, juist. Alles wat zij wilde, was hem het te horen zeggen. Amen. O Martha, waar zijn wij vanavond? Spreek slechts het woord, mijn knecht zal leven. Het hem slechts te horen zeggen. Ze mochten haar misschien zijn komen vertellen dat hij het zei, maar hier was hij zelf. O God, open blinde ogen, dat zij in staat mogen zijn om te zien. Wanneer hij in zijn tegenwoordigheid het woord spreekt, wordt het altijd gemanifesteerd. Ze zei, wat u God ook vraagt, God zal het u geven. Laat me het slechts horen. Zij wilde dat hij het woord zou spreken. Dat is alles wat zij wilde horen. Alleen maar het woord krijgen. Dat was al wat zij nodig had, was om hem te horen zeggen dat hij het zou doen. En hij zou het toen met één hebben gedaan. Maar ziet u, door het visioen dat de Vader hem getoond had, moest hij bij het graf staan. O, tjonge, houd vast aan uw geloof. God bewerkt alles ten goede. Het zal in orde zijn. Wacht maar tot zij bij het graf kwam. Merk op, kon zij hem er gewoon toe krijgen om het te zeggen. Zelfs toen hij nog, Alle hoop was weg, helemaal alles. Hij was dood, aan het ontbinden in het graf. Maar het hem slechts horen zeggen is alles wat zij wilde. Nu toen hij zei, ik ben de opstanding en het leven, geloofde zij het. Zij geloofde het. Merk nu op, nu moest zij geloven in het onmogelijke toen zij hem hoorde zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Al was hij gestorven, toch zal hij leven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Zij, gelooft u dit? En ze zei, ja Heer. Ik geloof het. Ik geloof dat u de Zoon van God bent die in de wereld komen zou. Daar houd ik van. Daar houd ik van. Ik heb dit eerder gezegd. Het zou nu opnieuw kunnen gelden. Niet lang geleden sprak ik tot een vrouw. Het was een zekere kerk die ik een poosje terug noemde. Die niet gelooft dat hij God was. Zijn godheid. Hij was slechts een profeet. Een gewone man. Dat was hij werkelijk. Hij was dat plus God. Ziet u? Hij was de manifestatie. Jezus is het lichaam. De jongen. De man. God was wat in hem woonde. God was in hem. Hij was een Godmens. Hij was een man, toch was hij God gemanifesteerd in vlees. Wanneer wij Jezus zien, zien wij God. Dat is wat hij zei. Wanneer u de Vader ziet, mij ziet, ziet u de Vader. Want hij was de weerspiegeling, omdat hij het woord was. Amen. Dat in het begin was. Amen. Hij noemde de profeten God. Wist u dat? Hij zei, u noemt hen God tot wie het woord van God komt. Hoe kunt u mij veroordelen wanneer ik zeg, ik ben de Zoon van God? Want hetzelfde woord zei dat hij daar zou zijn en daar is het woord opnieuw gemanifesteerd. En nog steeds zouden zij het niet geloven. Deze vrouw zei tegen mij, ik kan het u bewijzen. Zei, ik hoor u graag prediken, maar er is één ding dat u te veel doet. Wel, wat is dat? Zei, u schept te veel op over Jezus. Ik zei, ik hoop dat dat alles is wat hij tegen mij heeft wanneer hij komt. En ze zei, ik hoop dat dat alles is wat hij kan, fout is die hij in mij kan vinden. Ik zei, als ik 10.000 tongen had, zou ik niet genoeg kunnen spreken. O tjonge, wat hij is. Ze zei, maar u maakt hem God. Zei, dat was hij. Of, als hij het niet was, was hij de grootste bedrieger die de wereld ooit heeft gehad. Ze zei, hij was een profeet. Ik zei, hij was een profeet, dat is waar. Een Godprofeet. De volheid van het woord. De profeet had gewoon het woord dat tot hem komt. Dat is wat hem maakt, een profeet maakte. Maar hij was de volheid van dat woord. En ze zei, ik kan het u bewijzen. Zei, u maakt hem goddelijk. Ik zei, hij was goddelijk. En ze zei, hij kan niet goddelijk zijn. Ik zei, maar dat was hij. Ze zei, u zei dat u de Bijbel geloofde. Ik zei, ja. Ze zei, ik zal het u bewijzen door uw eigen Bijbel dat hij niet goddelijk was. Ik zei, doe dat. Als de Bijbel het zegt, dan geloof ik het, omdat ik geloof dat het woord juist is. Ze zei, onderweg van naar het graf van Lazarus, herinnert u zich dat in Johannes 11? Ik zei, jazeker mevrouw. Zei, wel nu, op de weg erheen huilde hij. De Bijbel zei hij weende. Ik zei, inderdaad zei de Bijbel dat hij weende. Zei, hoe kon hij goddelijk zijn en wenen? Ik zei, hij was menselijk. Menselijk en goddelijk? Ik zei, ja dame, u faalt om het te zien. Hij was een man die daarheen ging en huilde met degene die huilde. Dat is waar. Rouwde met degene die rouwden. Hij was een man. Maar toen hij zijn kleine, zwakke lichaam oprichtte en zei, Lazarus, kom uit! En een man die al 4 dagen dood was, stond op zijn voeten. Daar was meer dan een man voor nodig. Dat was God in de man. Wie kan de doden opwekken dan alleen God? Hij is de opstanding en het leven. Dat is juist. Die avond op de zee, toen hij daar vermoeid achter in de boot lag, waar 10.000 duivels zwoeren dat ze hem die avond zouden verdrinken, en dat oude bootje dat ronddobberde als een kurk van een fles op een stormachtige zee. Die duivels dachten, nu hebben we hem. Hij slaapt. We laten de hele boel zinken. O, hij was een man, vermoeid, maar eenmaal opgewekt, stond hij met zijn voet op het touwwerk en keek omhoog en zei, zwijg, wees stil. En de winden en de golven gehoorzaamden hem. Dat was meer dan een mens. Hij was een mens toen hij honger had. Hij kwam van de berg af, zocht een stuk brood of iets om te eten, of een vijg van een boom. Maar toen hij 5 broodjes en 2 vissen nam en 5.000 mensen voedde, was dat God in die man. Dat is juist. O, iedere mens die ooit tot iets is geworden, geloofde dat. Alle dichters die dat hebben geloofd. Geen wonder dat er één schreef, levend had hij mij lief en stervend redde hij mij. Begraven droeg hij mijn zonden ver weg. Opstaand rechtvaardigde hij mij, vrij uit voor eeuwig. Op een dag zal hij komen, o glorieuze dag. Eddie Pyramid, toen zijn liederen niet verkocht werden, op een dag, wankelend onder de invloed van de Heilige Geest, greep hij een pen en schreef hij het gewijde lied toen hij schreef, breng alle heil aan de kracht van Jezus naam. Laat engelen zich ook moedig nederbuigen. Breng voort het koninklijke diadeem. Kroon hem tot Heer van allen. Halleluja. Zeker. Dat is wat wij geloven, wie hij was. Jazeker. Zij moet nu geloven voor het onmogelijke. Volgens de moderne denkwijze van die dag. Zo moet u geloven voor het onmogelijke. Om nieuw leven te zien. Om iets te zien gebeuren. Maar als hij herkende, zij herkende dat hij het woord was. Dan kan het onmogelijke plaatsvinden. Omdat hij de schepper is. En zich zal houden aan alles wat hij heeft gezegd. En alle dingen zijn mogelijk voor degenen die kunnen geloven. Dat is zijn woord. Maar het onmogelijke wordt gemanifesteerd. Wanneer God op zijn woord wordt genomen. Jazeker, wanneer God op zijn woord wordt genomen, wordt het onmogelijke gemanifesteerd. Wanneer God zegt dat het zal zijn, dan neemt u dat woord en let op, het onmogelijke gebeurt. Dat zal het zeker. Maar merk op, zelfs in dat alles zei ze, ook nu, Heer, alles waar u God om vraagt, God zal het doen. Zij wist dat als zij gewoon dat woord uit hem zou kunnen krijgen, dat was alles wat ze hoefde te doen, was dat woord te krijgen. Ja, het was haar donkerste uur en Jezus kwam langs en riep. Oh, wat een geweldig iets, zagen zij. Een opstanding. Laten we naar nog meer kijken waar de donkere uren zijn gekomen. Er was eens een man, Job genaamd, een van de oudste profeten in de Bijbel. Hij was een groot man. Hij had de Heere lief gehad en hij had alles gedaan wat hij maar wist om te doen. En Satan verlangde hem te ziften. Dus zei hij op een dag tegen God, ja, God zei tegen hem, liever gezegd, waar bent u geweest, Satan? Hij zei, oh, ik heb heen en weer, op en neer, over de aarde gewandeld. Hij zei, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Er is niemand op de aarde zoals hij. Hij is een volmaakt mens. Oh, zei hij, zeker, u geeft hem alles, doet alles voor hem. Zeker, hij is een groot man. Maar laat mij hem eens hebben, ik zal de toon veranderen. Ik zal hem u in uw aangezicht laten vervloeken. Hij zei, dat lukt u niet. Dat is zijn vertrouwen in een gelovige. Waarom? Hij is oneindig. Hij is eeuwig. Hij weet wat het einde zal zijn vanaf het begin. Hij wist dat Satan het niet zou kunnen, want hij is het woord. Hij wist wat Job zou doen. Nu, bedenk, Job, hij sloeg hem met zweren, doodde zijn kinderen, nam alles wat hij had, zijn gezondheid was verdwenen, zelfs zijn troosters kwamen en ze konden niets doen dan alleen hem beschuldigen van een geheime zondaar te zijn. En oude Job kwam in zo'n toestand, totdat hij zo in nood kwam, u moet eerst in een benauwde toestand komen. U moet tot op een moment komen waar u aan het einde van de weg bent. Job kwam aan het einde van de weg toen hij zei, vervloek zij de dag waarop ik geboren werd. Mogen de zon zelfs niet schijnen en mogen de maan niet schijnen bij nacht, mogen de naam nimmer genoemd worden. En in die benauwdheid, toen kwam Jezus langs. Hij keek neer en hij zei, ik zie als mens een bloem sterven. Hij komt weer op in het voorjaar. Als een boom omwaait, komt hij weer op door de reuk van water. Hij zag heel het botanische leven opnieuw leven, maar hij zei, een mens gaat liggen, hij geeft de geest, waar is hij dan? Hij wist dat hij een oude man was. Hij zei, zijn zonen komen over hem treuren en hij merkt het niet. Och, of gij mij in het graf wilt verbergen en mij in de geheime plaats bewaren tot uw toorn zich afkeert. Stel voor mij een tijd en een bepaling vast. Wij gingen en ging zo verder met spreken. Hij was aan het einde van zijn benauwdheid. Wat zou er gebeuren? De bladeren leven, ze komen terug in de bomen, de bloemen komen weer terug, al het andere komt op. Maar een mens ligt neer en geeft de geest. Hij was in nood. Hij wist niet wat er met hem zou kunnen gebeuren. En hem op die leeftijd. Toen hij dat was, toen kwam Jezus langs. God richtte zijn hoofd naar de hemel. En hij zag Jezus komen in de laatste dagen. Dat allerdonkerste uur, toen zijn vrouw zei, vervloek God en sterf de dood. Maar hij zei, vrouw, gij spreekt als een dwaze vrouw. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Gezegend zij de naam des Heren. Zelfs zijn vrouw wees hem af. Zijn kerk wees hem af. Iedereen wees hem af. In dat donkere uur waarin hij niet wist waar hij van daaruit heen ging, kwam Jezus langs. Toen schreeuwde hij het uit, ik weet, mijn verlosser leeft. En ten laatste dagen zal hij op de aarde staan. En hoewel nadat de huidwormen dit lichaam geschonden hebben, toch zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf zal aanschouwen. In zijn donkerste uur, toen kwam Jezus langs. Jazeker, Mozes, voor Mozes, het donkerste uur kwam voor hem in Israël. Hij was precies in de lijn van zijn plicht, ontmoette God daar in een struik en zei, ik ben de ik ben. Hij ging erheen en vocht door allerlei soorten nabootsingen van Jannes en Jambres heen, die zijn werk probeerden na te doen. Bij dit alles, hij bleef God getrouw. Ten slotte kreeg hij Israël zover om te geloven. En hier komt hij vanuit Egypte, gaat op weg naar het beloofde land waarvan God zei, u zult mij aanbidden op deze berg. Dat was het woord van God. Mozes wist dat hij naar die berg moest gaan. Amen. God zei het. Geen farao kan hem ombrengen. Geen duivel kan hem ombrengen. Niets kan hem ombrengen. Hij zal bij die berg komen. Amen. Halleluja. Ik voel me religieus. Hij zal naar die berg gaan. Zo zijn wij op onze weg naar glorie. Niets zal ons tegenhouden. Zeker niet. God zal zijn woord betuigen. Het maakt me niet uit wat er gebeurt. Hij zal het hoe dan ook doen. Jawel, hij is op zijn weg, regelrecht in het pad van plicht. Hier is hij, ingesloten tussen de bergen. Hij luistert en hoort een geraas achter hem. Wat is het? Farao's wagens. Bij duizenden die eraan komen. Bewapend en speren en allerlei om hen omver te rijden en hen te vertrappen. Daar is de Rode Zee. Had hem afgesneden. Wat deed hij? Hij raakte in benauwdheid. De mensen allen aan het schreeuwen. Oh, nu krijgen we er van langs. Farao zal ons ombrengen. Zijn zwaarden zullen ons doorboren. Onze baby's zullen hier sterven in de wildernis. Mozes riep het uit. Oh, God. En toen kwam Jezus op het toneel. Hij was de vuurkolom. Dat is juist. Hij kwam neer en hij hing tussen hem en het gevaar. Amen. Hij is onze tussenkomst. Hij is de tussenstaande. Amen. Een middelaar. Daar stond hij. Bleef daar staan. Duisternis voor de Egyptenaren. Degene die kwamen om te proberen er iets aan te doen. Hij was voor hen het licht om bij te wandelen. Toen in de morgen, toen de wind die nacht heel hard was begonnen te waaien. Toen, wat deed hij? Hij was gekomen in de vorm van de vuurkolom. Denk eraan. Hij is nog steeds die vuurkolom. Jazeker. Toen hij op aarde was, zei hij, ik ben van God uitgegaan en ik ga heen tot God. En na zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart, Paulus op zijn weg naar Damascus, werd hij neergeslagen door die vuurkolom. Bedenk, hij was een Hebreeër. Hij zou dit niet hebben gezegd. Hij zei, Heere, wie zijt gij, hoofdletter H-E-R-E, Elohim, wie zijt gij die ik vervolg? Hij zei, ik ben Jezus. Amen. Halleluja, hij is de eerste en de laatste. Hij is nog steeds dezelfde. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Toch zult gij mij zien. Ik zal met u zijn, zelfs in u. Dezelfde vuurkolom, dezelfde God die hetzelfde doet met dezelfde belofte. Amen. Die zijn woord laat manifesteren. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben hij die was, hij die is en hij die komen zal. Jazeker. Ja, onze vaders hebben manna gegeten in de woestijn. Hij zei, ze zijn allemaal gestorven. Maar ik ben die ik ben. Mozes in de brandende bos, dat was de ik ben. Hij is nog steeds de ik ben. Niet ik was, ik ben. Tegenwoordige tijd. Alle tijden. Wij ontdekken hier dat Mozes in deze hoek teruggedreven is. En de Christus was neergekomen. Nu, en de Bijbel zei dat Mozes de smaad van Christus als groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. De smaad van Christus. Christus was de zalving. De logos die van God is uitgegaan. De engel, elke Bijbellezer weet dat die engel Christus was. En daar was hij in de woestijn. En hij kwam op het toneel, in de vorm waarin hij verondersteld werd gemanifesteerd te worden. Glorie aan God! Hij komt vandaag in de vorm dezelfde Christus erin gemanifesteerd. Hij vertelde hun dat hij hen eruit zou nemen. Hij was het aan het doen. Daar kwam hij om bij zijn woord te staan, om het te betuigen. Nadat hij dan gekomen was, zoals hij bij Martha kwam, toen riep hij. Hij zei, Mozes, waarom roept gij zo luid naar mij? Spreek tot dit volk dat gij voorttrekt. Dat donkere uur, de Rode Zee opende zich en zij gingen er doorheen op hun reis om het woord van God te vervullen. Ja, in Mozes' donkerste uur, toen kwam Jezus langs. We hebben nu tijd en hij riep Mozes. We willen uw aandacht trekken naar een andere kleine man. Zijn naam was Jairus. Er zijn vandaag zoveel van hen in de wereld. Hij was een geheime gelovige. Hij hield van Jezus. Hij had over hem gehoord. Hij geloofde hem. Maar ziet u, hij had zich al bij een organisatie aangesloten. Ja, hij kon er niet voor uitkomen en het belijden. Hij geloofde het, maar hij kon het niet beleiden. Dus had hij zich verbonden met de ongelovigen. Maar hij geloofde het echt. Weet u, wanneer een mens in die toestand geraakt, ooit brengt God hem tot de confrontatie. Het is in een noodtoestand wanneer wij werkelijk onze kleuren tonen wat wij werkelijk zijn. Dus daar was hij. Hij was al verbonden met de ongelovigen en hij was er al heen gegaan en had zijn naam in het boek gezet enzovoort. En hij was een priester en dus kon hij nauwelijks een belijdenis doen, want dat was zijn broodwinning. Dus, maar hij geloofde Jezus nog steeds. Op een dag werd zijn kleine meisje ziek. Jongen, hij ongetwijfeld dat de man, als hij op die manier, zou de dokter wel hebben geroepen. De arts kwam, verpleegde haar kind, de koorts werd erger en erger. Na een poosje werd zij zo heet en zo, dat ze uiteindelijk op sterven lag. Hij was in nood, hij moest iets doen, hij wist gewoon niet wat te doen. Nu, hij dacht, als ik hem alleen maar zou kunnen vinden, waar hij ook is. Nu, hij wachtte niet tot het avond werd, zoals Nicodemus, om een persoonlijk gesprek te hebben. Het was tijd voor actie. De tijd voor actie was gekomen. En hij moest toen handelen. En ik denk, broeder, zuster, hetzelfde geldt nu. De tijd is gekomen om te handelen. De tijd is gekomen om wel of niet te geloven. Die scheidslijn komt tot elke man en vrouw. Het komt tot elk kind. Soms, als u die grens overschrijdt, blijft er slechts één ding over, dat is oordeel. Wanneer u tussen genade en oordeel gaat, wanneer u die grens overschrijdt. Bedenk dat hij in nood kwam. Hij wist niet wat te doen. Daar stonden zijn priesters. Alle rabbies stonden om hem heen. De gemeenschap was bij hem. Allen erbij zagen zijn kleine meisje sterven. De dokter stond buiten met zijn handen ineengeslagen, handen wringend. Ik heb elke medicijn toegediend dat ik kende en nog steeds. Ziet u, het was Jezus die heel de tijd aan het werk was. Jezus deed dit met een doel. Om de kleur uit deze kleine man naar boven te brengen. Na een poosje kan ik hem zijn kleine zwarte hoed zien pakken en hem opzetten, zijn priesterjas aantrekken. Waar gaat u heen? Ik heb gehoord dat hij bij de rivier is. Ik ga achter hem aan. Jongen, weg was hij. In dat uur van nood moest hij een besluit nemen. Zijn kind laten sterven of hij wist dat dat de manifestatie van het woord was. Hij was een priester en hij had het woord gelezen en hij wist dat dat Gods manifestatie was. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Hij wist dat en hij werd tot het punt gedwongen. Hij moest een fout maken, zijn kind laten sterven of zijn belijdenis doen. Toen hij in die nood kwam, was het ongeveer die tijd dat Jezus langskwam. Hij ging om hem te ontmoeten. Hij zei, ik zal met u meegaan, wat u maar zegt. En daar op de weg, hier komt een boodschapper. De donkere zaak daar. Hij had zijn belijdenis gedaan dat hij hem geloofde. Hij had zichzelf toen al geëxcommuniceerd en stelde voor de ogen van het publiek dat hij een gelovige in Jezus was. En hier komt een boodschapper, zei, val niemand lastig, want uw meisje is al gestorven. Ze is gisteren gestorven, ze is al overleden. Hou je er niet meer mee bezig. En zijn kleine hart verlamde zowat. Maar hij keek en zag die ogen van Jezus, zei, heb ik u niet gezegd? Vrees niet, als u de glorie van God wil zien. Waar bent u bang voor? Ik heb u al verteld dat ik zou gaan. Hij heeft al gezegd dat hij zou komen. Hij heeft al gezegd dat hij dit zou doen. En hier doet hij het. Amen. Hij zei dat hij in de laatste dagen op het toneel zou verschijnen en deze dingen doen zoals hij gedaan heeft, zoals we gisteravond hebben gelezen en besproken. Hier doet hij het. Waar bent u bang voor? Bedenk toen hij kwam en hij haar uit de dood riep. Hij kwam op het toneel en riep haar uit de dood. Oude blinde Bartimeus op een keer kwam tot zijn donkerste uur. Jezus was daar, organiseerde een volle evangelie ontbijt daar in Jericho en hij had Zacchaeus daar. Hij had hem in een boom ontmoet, verderop in de straat. Dus toen hij was, wel, hij zou niets anders hebben georganiseerd. Ik ben er zeker van, ziet u. Dus dan, toen hij daar aankwam, was Zacchaeus met hem meegegaan. Oude blinde Bartimeus was blind geweest sinds hij een kleine jongen was. Dus hij dacht dat Jezus uit die poort zou komen en hij wachtte. Na een poosje hoorde hij een hoop herrie en iedereen kwam voorbij. En hij hoorde de priesters zeggen, hey daar, u die daar de heuvel op gaat, hebt, we horen dat u de doden opwekt. We hebben er hier een hele begraafplaats vol van. Als u de Messias bent, kom hier naartoe en wek deze doden op. Weet u dat diezelfde duivel nog steeds leeft? Zie, in de vorm van religie, op dezelfde manier, zie. Als u de Messias bent, wij, wekt u dan de doden op. We hebben er hier een begraafplaats vol van. Kom. En oh, iedereen aan het schreeuwen. De een roept Hosanna voor de profeet. Nog een ander roept dit, dat, wat niet al. Zo'n verwarring. Deze oude blinde man dacht, oh, ik heb hem gemist. Hij is van daaruit gekomen. En ik dacht dat hij hier zou komen. Ik ben op de verkeerde plaats gezet. En hij begon te schreeuwen. Hij dacht, als hij het woord is, is hij God. Hij moet dat zijn. Dus, oh Jezus, gij zoon van David, heb medelijden met mij. In dat uur van benauwdheid riep hij het uit. Nu, Jezus, als u hier opmerkt, was in Jericho. Waar ze zeiden dat hij zat, was hij 150 meter van waar Jezus was. Met duizenden mensen die om hem heen drongen, kon hij het geroep van die man niet hebben gehoord. Nee, maar hij voelde het. Hij stopte. Ik wil één van deze avonden prediken. En toen stopte Jezus. Oh, en toen bukte Jezus zich. Oh, maar toen Jezus stopte, wat was het? Hij riep hem. De meester is er. Geef de moed niet op, zeiden de discipelen. Hij roept u. Hij is u aan het roepen. Riep hem uit die menigte. Hij doet nu hetzelfde. Dringt het diep door? Zie, de meester is er en roept om u. En hij roept van blindheid naar licht, van duisternis naar licht. En hij riep hem, overgegaan van dood naar leven. De meester is er en hij roept u. En toen hij hem geroepen had, gaf hij hem zijn gezichtsvermogen terug. De kleine vrouw met de bloedvloeiing eens, bovenop de heuvel, had al haar geld bij de dokters uitgegeven. Ongetwijfeld had zij de werkdieren verkocht. Ze hadden de boerderij verkocht, hadden het verpand. Zij hadden al wat zij konden aan de artsen uitgegeven. Geen van hen deed haar enig goed. Ze werd alsmaar slechter en slechter. Het bloeden wilde niet stoppen. Onophoudelijk, het ging alsmaar door. Zij werd minder en minder. En op een dag, terwijl ze daar zat te breien, boven op de heuvel waar ze woonde, keek ze neer in de vallei en ze zag een boot binnenkomen. Iedereen begon te rennen. Hosanna voor de profeet! Ze had over hem gehoord. Geloof komt door het horen. Nu, ze zei, ik zal naar beneden gaan en een blik van hem opvangen. En toen zij daar naartoe liep en ze voor het eerst een blik sloeg op het woord van God in vlees gemanifesteerd, was er iets met zijn spreken en zijn uiterlijk dat zij wist dat dat hem was. Jazeker. Oh, als ik slechts op één of andere manier zijn aandacht kon trekken. Als ik hem slechts op één of andere manier kon aanraken. En zij glipte door de menigte en ze raakte zijn kleed aan. Bedenk nu dat het niet haar vinger was dat hij voelde. Zeker niet, omdat de Palestijnse kleding loshangt. En Petrus zei, iedereen heeft u aangeraakt. Hij zei, maar dit is een andere aanraking. Ik bemerk dat ik zwak ben geworden. Jezus was gekomen. Haar geld was op, alles was op. Maar in dat donkere uur, toen het bloeden niet wilde stoppen en de dokters het niet konden stoppen, kwam Jezus. En wat deed hij? Hij riep haar, keek om zich heen totdat hij haar vond. En hij zei, u had een bloedvloeiing, maar het is opgehouden. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. De meester is gekomen en hij vraagt naar u. Hij is gekomen en hij riep. Hij riep haar terug tot gezondheid. De kleine vrouw bij de bron, waar we gisteravond over spraken, alle hoop was verdwenen. Wellicht, misschien had haar vijfde man haar verlaten en had zij die avond de zesde genomen. En ze was wat in twijfel over hem. Moreel was zij er geweest. Ze had een echte dame willen zijn. Ongetwijfeld had zij de Bijbel gelezen. En zij ging daarheen, ging er om ongeveer 11:00 heen. Zij kon niet vroeg in de ochtend komen wanneer de rechtvaardige vrouwen kwamen. En zij droegen hun water op hun hoofd en hun kruiken en keerden terug. En dus kon zij niet komen, zich onder hen mengen. Zij hielden in die dag een afscheiding daarvan. De goeden en verkeerden mengden zich niet met elkaar. De immorelen bleven op hun plek. Dus kon zij niet komen met de anderen. Zij zouden haar niet laten komen. Dus nadat iedereen hun water had gehaald en terugkeerde, kwam zij voor iets beters. En toen kwam zij daar met deze kruik op haar hoofd. Ongetwijfeld was zij onderweg en dacht, nu, de man die ik heb getrouwd of die ik gisteravond te pakken kreeg, ik twijfel aan hem. Hij is een man, hij gedraagt zich zo vreemd. Ik weet gewoon niet wat ik aan hem heb. Ik heb geen kans. Ik ben uit de maatschappij verdreven. En ik kan niet naar die kerken gaan. Zij doen niet, kijk maar naar ze. Ik weet niet wat ze doen. Ik ben in nood en ik ben de Bijbel gaan lezen. Zeker, op een dag zal die profeet op het toneel verschijnen. Nu ik weet dat ze beweerd hebben dat zoiets niet bestaat. En dit is misschien over 100 jaar en over 1000 jaar. We hebben er 1000 jaren naar uitgekeken en het is nog nooit gebeurd. Dus kijken we er nu niet naar uit. Alles is zo. Oh nee, we hebben kerken en dergelijke. Zoiets hebben we nu niet nodig. Dus toen liep ze verder en overpeinsde het. Weet u, als u over hem denkt, dat is wanneer hij aan u verschijnt. Zoals we het gisteravond hadden, toen zij op weg waren naar Emmaus. Toen zij over die dingen dacht, hoorde zij een man zeggen, breng mij te drinken. Wat was het? In haar donkerste uur, toen haar moraal vergaan was, misschien een knappe kleine dame de straat opgestuurd om zo te leven. Soms is het niet de schuld van het kleine meisje, het is haar ouders schuld om haar zo naar buiten te laten gaan. En daar was ze, misschien hingen haar kleine krullen naar beneden, ze was uitgeput terwijl ze verder ging, vermoeid en niemand had iets met haar te maken, het kind, en misschien een heel verhaal erachter. In ieder geval weet ik één ding, zij had de Bijbel gelezen en ze geloofde de Bijbel. En daar lag een klein zaadje diep in haar hart. Als het ooit gebeurt, zal ik het weten. Zij was daartoe voorbestemd. Kijk naar die oude Judas die daar stond en zich zo te gedragen zoals hij deed. Het was zwart daar beneden, diep in zijn hart. Het licht scheen hierboven in zijn werken. Maar diep in zijn hart geloofde hij het niet. En hier was zij. Ziet u, het licht kon niet daar beneden komen. Maar hier was zij. Geloven, zij geloofde het. Maar haar leven was verduisterd. Toen het licht het trof, nam het de duisternis eruit. Maar toen het licht het hierboven trof, verduisterde het dat helemaal. Dat is het verschil. Ziet u, zij was voor dat doel geboren. Ze zei, toen hij haar vertelde hoeveel mannen zij had gehad, zei, wat gebeurde er? Ze werd plotseling opgewonden, als het ware. Ze raakte in nood. Ze zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Ik weet dat wanneer de Messias zal komen, hij deze dingen zal doen. Toen riep hij haar, ik ben het, hij die met u spreekt. Zij herkende het door het woord van God. Hij riep haar van haar zonden tot een leven. En haar naam staat in de Bijbel. En vandaag heeft zij onsterfelijk leven. Hij kan u op dezelfde manier roepen, omdat hij dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig is. Haar moraal was verdwenen. Maar toch wist zij dat hij die onderscheiding had. Zij wist dat dat de Messias moest wezen. Dan, toen Jezus zei, ik ben hem, wist zij dat het zo was. Op een keer waren de discipelen weg met de boot. Alle hoop was verdwenen. De stormen, ze waren zonder Jezus weggegaan. En de stormen waren net zoals het was bij Lazarus' huis. Alle hoop was verdwenen. De kleine oude boot had water geschept. En zij schreeuwden het uit en riepen. En waren misschien aan het bidden en zo verder. En de bliksem flitste. En de boot liep vol met water. De masten vielen naar beneden. De roeiriemen braken en ze hielden elkaar huilend vast. En in dat allerdonkerste uur, toen kwam Jezus aanwandelen. Maar hij leek in hun ogen op een schaduw. Hij zag er griezelig uit, als een geest. En ze schreeuwden het uit van bangheid. Dat is wat er vandaag aan de hand is. Jezus komt in het uur van uw duistere uur en u bent er bang voor. U weet niet wat het is. Zij wisten niet wat hij was. Ze zeiden, oh, het is een geest. Zij schreeuwden. En toen riep hij hen, zei, wees niet bevreesd. Ik ben het. In het donkerste uur kwam Jezus voorbij, hun hulp. Dat is de manier waarop hij het altijd doet. Komt in het donkerste uur. Toen kwam Jezus en manifesteerde zich en kwam tot hen. Petrus zei, als u het bent, beveel mij op het water te komen. Jezus zei, kom op. Weet u wat, vrienden? Spoedig zal hij komen voor diegenen in deze laatste dagen. Nu is het niet vreemd dat de kerk opnieuw in dit donkere uur is geraakt. Ik ga hier iets zeggen. Het is geen leer. Ik profiteer alleen. Weet u wat er is gebeurd? Het zal tot een punt komen, spoedig, let op mijn woorden, dat alle denominaties zich zullen moeten verenigen in het ecumenische concilie. Doen zij het niet, dan kunnen zij niet de ondersteuning van het concilie krijgen. Daarom zal er een boycott zijn en niemand kan naar deze kerken gaan of naar enige kerk gaan, tenzij u een merkteken van uw eigen kerk hebt, kunt u niet kopen of verkopen. Ziet u het, precies zoals het was, zo zal het opnieuw zijn, een merkteken voor het beest. En de gemeente, zij beseffen dat, geestelijke mensen, en u Pinkstermensen sowieso herkennen het, u bent het beginnen te voelen. Wanneer uw kerken, vele van de organisaties van de Pinkster, meester, en ik hoef uw naam niet te noemen, maar u weet op dit ogenblik, ze komen erin. Ze hebben al getuigd dat zij er waren. En wanneer u dat doet, wat zal u moeten gaan doen? U zult uw evangelische leer van de doop van de Heilige Geest op moeten geven. U zult uw leer van de Bijbel op moeten geven. En de leden zullen daar niet voor staan. Echte, wedergeboren christenen zullen eerst sterven. Zij zijn gewaarschuwd door het woord. Zij weten dat deze zaak komt. Jazeker. En is het niet vreemd? En juist in dit donkerste uur, dan komt Jezus eraan en roept hen, zegt, word niet bang, ik ben het, ik ben nog steeds met u, ik ben hier om mijn woord te manifesteren. Zoals hij toen was, zo is hij nu. Hij zei dat hij dat zou doen. O tjonge, de meester is gekomen en heeft naar ons gevraagd. Vele zieken hier, ongetwijfeld, dat die hier zitten en de dokter heeft u verteld dat er geen hoop voor u is. U bent misschien in uw donkerste uur, maar onthoud, de meester is gekomen en roept u. En op een dag zal de meester komen en vragen naar iedere naam die in het levensboek van het Lam geschreven is. Als de uwen daar niet staan, krijg hem er nu in. Want hij zal komen en roepen, zelfs zij die in het graf zijn, zullen zijn stem horen en tot leven komen. De meester zal komen en u roepen. En terwijl hij vandaag roept, antwoord en treft voorbereidingen voor die dag, is mijn advies aan u. De belofte van dit tijdperk, hij beloofde dat hij hier zou zijn. De dingen die hij deed, zou hij opnieuw doen. En nu weer is de meester gekomen en roept u. Laat onze hoofden buigen. Ik heb hier nog ongeveer 6 bladzijden, maar ik kan er nu niet aan toekomen. Laten we onze hoofden buigen. Ik heb beloofd u vroeg uit te laten gaan en het is al kwart over. Hemelse Vader, o Heer, laat het opnieuw gebeuren. Al deze dingen die ik gezegd heb, Jezus is gekomen en roept u. Wat doet hij wanneer hij komt? Hij roept. En laat het weer gebeuren, heren. Laat uw Heilige Geest vanavond onder de mensen komen. De Heer Jezus in de vorm van de Geest. Laat hem vanavond komen en zichzelf openbaren. En dan zichzelf manifesteren. Zoals die mensen, hoe dat zij geloofden, zullen ook wij geloven, heren. Er zijn hier velen die misschien nooit deze gelegenheid gehad hebben. Wij bidden dat u het hun vanavond opnieuw wilt verlenen. Want wij vragen het voor de glorie van God. In Jezus' naam. Amen. Dat klopt, zuster. Ga er maar gewoon mee verder. Dat is fijn. Doe maar. Oh, heel rustig. Iedereen. Gelooft u dat hij gekomen is? Hij is gekomen. Roept hij nog steeds wanneer hij komt? Nu, als u alleen maar zult geloven, als u gewoon het woord van God zult geloven, zal God het toestaan. Nu kijk, ik heb geen tijd om de gebedsrij hiervoor op te roepen. Ik zal hen vanavond van daaruit oproepen, zo de Heere wil. De meester is gekomen. Hij is gekomen om zijn woord te vervullen in de laatste dag. En wat hij toen was, is hij vandaag. Wat zijn manifestatie of identificatie toen was, is het dat vandaag, omdat hij nog steeds het woord van God is. Gelooft u dat? En het woord van God is een onderscheider van de gedachten, overleggingen van het hart. En de wijze waarop hij toen deed, is de manier waarop hij het altijd gedaan heeft. Hij is nog steeds dezelfde. Als hij dat nu zou doen, zou u hem geloven? Zou het u hem laten geloven? U mensen daar nu, laat me eerst kijken om te zien of er iemand is die ik ken, die hier ergens zit, die ik ken. Allen die hierboven rondom zitten, die mij niet kennen, steek uw handen op. Weten dat ik niets over u weet. En u bent ziek, steek uw handen op. Ik denk iedereen. Goed, nu, gelooft u. Gelooft u gewoon met heel uw hart. Twijfel niet, heb geloof. Geloof God. Ik ga u vragen heel rustig te zijn, te blijven zitten. Beweeg nu niet heen en weer. Alsjeblieft niet doen, ziet u, zie. U bent een ziel, lichaam en geest. En uw geest en de Heilige Geest is heel schuw. Hoeveel herinnert u zich, vele jaren geleden, dat de Heilige Geest, toen ik hier naartoe kwam en u vertelde, toen ik de mensen bij de hand nam, hij mij vertelde dat deze onderscheiding zou komen en dan verder zou gaan? U herinnert het zich, herinnert u zich dat? Maar hij zei, als u de mensen ertoe kunt krijgen om u te geloven, herinnert u zich die dagen, vele jaren geleden? U moet geloven. Ik zag een man, ik geloof dat het hier zo was bij die andere bijeenkomst, en zat daar. En de Heilige Geest, ik lette op hem terwijl ik predikte. Hij was een kreupele man. Hij had krukken onder zijn armen. En net toen ik met de uitnodiging begon, kwam Satan naar de man toe. Een zwarte schaduw. En ik keek er met mijn eigen ogen naar. Hij stond op en liep eruit. Hij zal altijd kreupel blijven, ziet u. En dus, hij, terwijl hij daar zo genezen zou zijn, als hij maar, ziet u, maar alleen, ik weet niet waarom, ik denk dat hij gewoon naar de vijand luisterde. Maar als u naar die schaduwen zou staan kijken, die dingen in gedaantes zou zien, de wijze waarop zij zijn, en op hen letten hoe zij doen, ziet u, het zou zijn, nu, ik kan niet genezen. De man die u vertelt dat hij u kan genezen, hij is verkeerd. U bent al genezen. Maar het is het herkennen van de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Nu, als Martha wist dat als zij hem opnieuw kon zien, dat zij haar verlangen zou krijgen, omdat hij het gemanifesteerde woord was, kunnen wij het vanavond niet evenveel geloven om het te geloven? Zeker behoren wij dat. Hij is gekomen. Hij is gekomen. Hij is gekomen in de vorm van de Heilige Geest. Dat is wie hij is. Nu bidt u gewoon. Ziet u, hierboven, als ik hier iemand had staan, hier vlakbij me, gewoon aan het bidden. Ik heb zoveel mensen zien bidden. Het is over heel het gebouw. U moet er gewoon op letten. U kunt niet zeggen, zeg, broeder Branham. Nee hoor, ik zou het niet kunnen. Niet meer dan dat u mij een droom kunt dromen, ziet u. U zou kunnen dromen. God kon u een droom van mij laten dromen. U gelooft dat, maar u kunt het zelf niet doen. U kunt niet zeggen van, broeder Branham, ik ga nu een droom van u dromen. Nee, dat kunt u niet. En ook kan ik geen visioen zien. Wie ook een droom aan u geeft, dat is degene die het moet doen. Het gaat op dezelfde manier met een visioen. Ik zie een man hier zo aan het einde van de rij zitten met artritis. Als hij met heel zijn hart zal geloven, zal God hem genezen van de artritis. Gelooft u dat hij het zal doen, meneer? Die daar zit, de Mexicaanse man die aan het eind van de rij zit, zult u het geloven? In orde, meneer. De dame die naast u zit, zij heeft ook artritis, evenzo. Gelooft u dat God u zal genezen, dame? Heeft u een echo? Ik ben bang dat de mensen het niet horen. Zult u dat? In orde. Wat dan met die andere kleine Mexicaanse dame die bij haar zit? Zij lijdt aan een maagprobleem. Gelooft u dat God uw maag zal genezen, dame? Zij ontving het. Wanneer ik dat licht naar beneden zie gaan, dat betekent dat het gebeurd is. Ja, dat is het. Het trof haar. Daar was het. Draaide in het rond. Dat doet het, ziet u, wanneer hij het geloof kan vinden, ziet u. Vele dingen kon hij niet doen vanwege hun ongeloof. Hier is een dame die hier zit te bidden, hier vlakbij. Zij is bang. Dat moet ze wel zijn. Ze heeft kanker, heel erg. Ik ken u niet, maar God kent u. Gelooft u dat God mij kan vertellen over deze kanker of anders wat? Kijk naar mij. Er zijn daar zoveel die bidden, ziet u. Daarvoor zeg ik het. Kijk naar ons. Nu, ja, u bent niet hier vandaan. Dit is niet uw thuis. U bent van een plaats genaamd Porterville, Californië. Dat klopt. Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? Hij weet het. Uw naam is mevrouw Windham. Dat is juist. Geloof nu en de kanker zal u verlaten. Als gij kunt geloven. Dat is alles wat God u vraagt te doen. Als gij kunt geloven. Gelooft u dat niet met heel uw hart? Iemand in dit gedeelte hier, kunt u niet geloven? De meester is gekomen en heeft u geroepen. Hij roept u van dood tot leven, van ziekte tot gezondheid. Hier is een man die hier vlakbij zit, hoofd gebogen, biddend. Hij bidt eigenlijk niet voor zichzelf, hij bidt voor iemand anders. Het is een meisje. Het is zijn dochter. Gelooft u, meneer? U hebt problemen met uw benen, u hebt last van uw knie, dat is juist. Het is niet nodig te huilen, dat is hem daar bij u. Uw dochter ligt in een ziekenhuis, nietwaar? Een geval van tuberculose. Gelooft u? Gelooft u? De meester is gekomen en roept haar. Zult u geloven als haar vader? Zult u dat? Mogen hij haar vanavond bezoeken en u? Mogen het voorbij zijn? Hier is een kleine jongen. Een kleine jongen met een bruin gezicht. Hij lijdt aan een huidziekte en astma. Een kleine Mexicaanse jongen. Mexicaanse jongen die daar zit. Hij komt niet hier vandaan. Hij komt uit San Jose. Geloof je, jongen? Nog iets. Je vader is hier bij je. Hij is een prediker. Dat is juist. Geloof je dat God mij kan vertellen hoe je heet? Zou jou dat echt sterk doen geloven? Je naam is Ruben. Geloof nu. Ja, God zal je gezond maken. De meester is gekomen en hij roept u. O zondaar, o zieke persoon. Ziet u de meester niet gemanifesteerd in menselijke wezens onder gelovigen? Hij is gekomen om zijn gelovige kinderen tot gezondheid te roepen. Hij is gekomen om de zondaar tot bekering te roepen. Teruggevallene, kerklid, de meester is gekomen en roept u. Gelooft u het? Gelooft u het voor uw nood nu? Zo ja, hef uw hand op, zeg, ik geloof voor mijn nood. Sta dan op en aanvaard het. De meester is gekomen en roept u. En wie u ook bent, wat voor nood u ook hebt, de meester is gekomen en hij roept u. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en altijd. Die kleine vrouw ging de stad in en zei, kom, zie een mens die mij gezegd heeft wat er verkeerd was. U bent de stad niet ingegaan, u bent zelf komen kijken. Dus de meester is gekomen en roept u. Hef uw handen op en prijs hem en zeg, Heere Jezus, ik ben een zondaar, vergeef mij. Ik ben een teruggevallene, neem mij terug, Heere. Ik heb de Heilige Geest nodig, vul mij. Ik ben ziek, genees mij. Ik ben kreupel, maak mij gezond. De meester is gekomen en roept u. Steek uw handen nu op en prijs hem. Amen. Geef ons hier een akkoord. Ik wil hem prijzen, ik wil hem prijzen. Kent u? Ik wil hem prijzen. U kent die, niet waar? Gelooft u? Ik wil hem prijzen. Ik wil hem prijzen. O, prijs het lam voor zondaars geslacht. Geef hem glorie, al gij volken, want zijn bloed heeft elke vlek weggewassen. Hebt u hem lief? U houdt er niet van om voor hem te zingen terwijl hij hier is? Hij is een geest die door het gebouw heen beweegt. Hij kent uw harten, weet alles over u. Laten we het hem toezingen met heel ons hart.
Wil hem prijzen.
Hef uw handen op terwijl u het zingt. Ik prijs hem nu gewoon.
Hem prijzen. O, prijs het lam voor zondaars geslacht. O, geef hem glorie, al gij volken, want zijn bloed heeft elke vlek weggewassen.
O, dame, u in de rolstoel, als u daar slechts een beetje meer zult geloven, ik... Laten we het nog eens proberen, ik wacht ergens op.
Wil hem prijzen. Ik wil hem prijzen, o, prijs het lam voor zondaars geslacht. Geef hem glorie, al gij volken, want zijn bloed heeft elke vlek weggewassen.
Terwijl wij dit nu weer zingen, draai u om. Neem iemands hand. Terwijl we het zingen, zing, ik wil hem prijzen. Kom nu, allemaal tezamen.
Ik wil hem prijzen. Ik wil hem prijzen. Prijs het lam voor zondaars geslacht. Geef hem glorie. Al gij volken, want zijn bloed heeft elke vlek weggewassen.
O zondaarvriend, wilt u hier nu niet naartoe lopen? Kom naar voren en prijst hem, al uw mensen. Al uw mensen die hem willen belijden als redder. In zijn tegenwoordigheid, terwijl de heiligen in de geest aanbidden, wilt u hier niet komen staan? Zeggen, ik wil vanavond getuigen, ik wil hem prijzen, ik wil komen. Ik schaam mij niet voor hem, ik wil dat de wereld weet dat ik hem als mijn redder aanneem. Nu hier, terwijl hij tegenwoordig is. Kom terwijl wij het zingen.
Wil hem prijzen.
Wilt u niet komen?
Wil hem prijzen. O, prijs het lam voor zondaars geslacht. O, geef hem glorie, al gij volken. Want zijn bloed heeft elke vlek weggewassen.
Oh, dat is het, dame. Kom maar verder. Wie komt er nog meer in de tegenwoordigheid van Christus? Kom hierheen, zuster. Kom hier staan. Nog iemand anders die wil dat hij nu uw redder is, die zich niet schaamt? Hij zei, als u zich voor mij schaamt, voor de mensen, zal ik mij voor u schamen, voor mijn vader en de heilige engelen. Als u zich nu niet schaamt voor hem en u hem als uw redder graag wilt, terwijl hij hier is, u hebt hem gezien. Het is zo perfect. Het woord zelf maakt het bekend. Kom, terwijl de heiligen nu aanbidden. Wilt u niet komen? God zegen u, meneer. Hier komt een oude dame die komt, echt op leeftijd. Wilt u nu niet komen?
Wilhelm.
Zing het nu.
Wilhelm, prijs.
Dat is goed, jonge mensen. Kom verder eromheen. Prijs. Gewoon, God zegen u, dame. Dat is de manier om het te doen. God zegen jullie, jongeren.
Zondaren geslaagd. Geef hem glorie, al gij volken, want zijn bloed heeft elke vlek weggewassen.
Terwijl de predikers nu naar deze mensen toe gaan, wil niet nog iemand komen? Teruggevallene, wilt u komen? Zeg, ik schaam me voor mijn leven. Hier is hij. Gelooft u dat ik godsdienstig ben? Hef uw handen op. Wel nu, Jezus Christus is in ons midden. Wilt u niet komen?
Geef hem glorie.
Wilt u hem die glorie komen geven?
Volken, want zijn bloed heeft elke vlek.
Martha, komt u of blijft u in huis zitten met Maria? Blijft u achter in een of andere organisatie en zegt, oh, mijn kerk gelooft het niet op deze manier? Terwijl Christus gemanifesteerd wordt, blijft u zitten en dat zeggen of komt u eruit? Wel, ik zal u zeggen, wanneer ik, nee, vandaag, dit is het uur. De dood hangt om u heen, zoals Jairus' dochter. Kom nu, teruggevallene, kom nu. Zondaar, kom nu. Dit is de tijd. De meester is gekomen en hij roept u. Hij roept u. U zegt, hoe weet ik dat? Hij gebruikt mijn stem. Als hij mijn stem gebruikt om ziekte, aandoeningen en dergelijke te vertellen, weet u dan niet dat hij ook zonde uitroept? Kom eruit, kom nu. Dit kan misschien de laatste gelegenheid zijn die u ooit zult hebben. Nog eens, er zijn er hier meer die behoren te komen, vrienden. Ik wil u niet in verlegenheid brengen om u er zo uit te roepen. Dat is niet juist, als u soms misschien die fariseeën dachten dat zij gered waren. Maar dat waren zij niet. U denkt hetzelfde. Kom nu, wees zeker. Neem geen genoegen met een halfgebakken kans. Als er een kleine twijfel in uw gedachte is, neem geen risico. Kom toch nu. Nu is de tijd. Nu, terwijl de bron geopend is. Terwijl de Heilige Geest hier is. De Meester is gekomen. Die kleine twijfel is wat hij u probeert te vertellen. U twijfelt. Geef het over. Kom nu. De Meester is gekomen en roept u. Dat is goed. Blijf gewoon komen. Blijf maar komen.
Wil hem prijzen. Wil hem prijzen.
Wilt u hem niet komen prijzen?
Prijs het lam voor zondaars geslacht. Geef hem glorie, al gij volken, want zijn bloed heeft elke vlek weggewassen.
Nu, terwijl de zondaren komen om aanspraak op hem te maken, laten dan de mensen hem prijzen, terwijl we het nu zingen. Omhoog met uw handen, zing en prijs hem, nu, allemaal samen.
Ik wil hem prijzen. Wil hem prijzen, prijs het lam voor zondaren geslacht.
Prijs hem gewoon, u mensen hier rondom, bid, vraag hem om u te vergeven, dat is wat hij zal doen. De meester is gekomen en roept u. God zegene u.